Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal in de eredienst. Ook als daar mensen in luisteren, hartelijk welkom. Voor ons gasten vandaag, hartelijk welkom in ons midden. Voordat ons begin is daar net een afkondiging. Die collectus is vandaag bestemd voor kerk en zending. Laten we nou samen gaan staan uit eerbied voor de Heer. Ik wil Psalm 2, vers 10 tot 12, als ons oproep tot om God te vereer, call to worship, lees. Vooral tegen die achtergrond van die oorlog wat maar uitbreek. Vers 10 tot 12. Daarom, konings, wees verstandig, wees gewaarskuw, rechters van die aarde. Dien die Heere met ontzag en juich om toe met beving. Soen die sien, zodat hij niet toornig wordt en jullie op pad omkomt niet. Want zij toorn vlam makkelijk op. Gelukkig is allemaal wat bij hem schuil. Dit is ons belijdenis aan het begin van ons dienst. Ons hulp is in de naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laten we nou samen zingen dat God ons schuilplek en onze rots is, Psalm 18. En dan zingen ons ook, ons zingt vers 1 tot 3. En dan zingen ons ook over die goede nieuws van die opstanding van ons lichaam in vers 2 en 3.
Thank you.
God regeert door hemel en aarde en hij heeft zijn wetten uitgevaardigd en ons leest nou die 10 gebooien wat de Heer voor Israël gegeven toen hij zijn verbond met hulle gesluit bij die berg. Toen het God al hierdie woorden gesprek en gezegd, ik is Yahweh de Heer, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid. Jy mag geen ander goede voor my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief het en mijn gebooien onderhou. Je mag die naam van Yahweh jouw God niet ijdelijk gebruiken, nie, want de Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie, jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling, wat in jouw poorten is. Nie. Want die 6 dagen die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zie en alles wat daarin is. En op die 7e dag het hij gerust. Daarom heeft die Heere die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat je daar verleng mag worden in die land wat de Heere jouw God voor jou zal geven. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breek, nie. Je mag niet steel, nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreek, nie. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeer, nie. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer, nie. Of zij dienstknecht, of zij dienstmaagd, of zij os, of zij esel, of iets wat van jouw naaste is, nie. Dan wil ik nou die drievoudige gebruik van die wet aan ons allemaal voorhouden. Die eerste, dat ons leren met die spiegel van die wet te kijken. Psalm 130, vers 3. Als u, Heere, die ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Die tweede, ons bid dat God ons leert om ons toevlucht alleen bij Jezus te zoeken. Psalm 51, vers 3 en 4. Wie is mij genadig, o God, na uw goede tierenheid, uw trouwe liefde? Delg mij oortredingen uit naar die grootheid van uw barmhartigheid. Was mij hieltemaal van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. En dan tenslotte vraag ons dat Gods genade ons aanspoor, dat ons God niet weer met ons zondes vertoorn, maar dat ons als een nieuwe schepping lief en God behaag. Psalm 51, vers 12 tot 14. Schep voor mij een rein hart, o God, en gee opnieuw in die binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht, nie, en neem uw heilige geest niet van mij weg. Nie. Gee mij weer die vreugde van uw heil, en ondersteun mij door een gewillige geest. Laat ons nou van die drie zingen, die drie dingen zingen. Psalm 5, vers 4 tot 7. En dan zing ons van die zonde, van die redding door geloof in Jezus en ons toewijding aan God om een heilige leven te leven. Psalm 5. Laat ons samen bid. Heere God, barmhartige Vader in de hemel. Ons het zo pas gezing. Ons mag uit kracht van u meer doen, uw barmhartigheid, ingaan in uw heiligdom. Van buiten lijkt jullie maar een gewone gebouw. Maar uw aanwezigheid maakt dit een heiligdom. U wil aanwezig wees in ons midden, in onze roep om u te ontmoeten. Nou staan ons voor uw aangezicht, voor uw troon in de hemel. En ons buig ons in aanbidding voor u neer. Ons dank u, Heer, dat u, die heilige God, ons zondaars roep en met onze verhouding gebouwd en het wil onderhouden. Dat u ons weer roept om naar uw stem te luisteren en dat uw stem altijd woorden van leven spreekt. Dank u, Heer, dat u uw leven en uw vreugde en uw heerlijkheid met ons wil deel. Ons besef als ons naar uw wet luistert dat ons dit niet verdienen. Ons het gezondig, ook in die afgelopen week. Ons het zoveel dingen gedaan waarbij ons net aan onze eigen dingen en onze eigen eer en ons eigen genot gedenkt. Ons het onze securiteit en onze vreugde niet altijd bij u gezoekt nie, maar in baie dingen en ook in onszelf. Heere, wil ons vergeef. Wil u ons harten reinig door die bloed van Christus. En wil u ons met uw geest vervul, zodat ons weer aan u toe zal wij. Geef dat ons dit met een dankbare en een blije hart doen. Dat ons besef waarover dit gaan als ons hier op aarde leef, als ons voor u verschijnt, als ons uw woord hoor. En wil u ook vandaag weer tot ons spreek, die woorden van leven. Ons dank u, Heere, dat Jezus gekomen is, dat hij zelfs konings en andere hooggeplaatste mensen roept om hulle aan u te onderwerpen. En dan is ons als onderdanen ingesluit. Help ons, Heere, om naar uw stem te luisteren, ook vanochtend in hier die eredienst en vanavond die aand-eredienst. Wil u ons opbouwen in geloof? Wil u ons nader brengen aan Christus? En wil u die rijkdom van die evangelie, die goede nieuws van Jezus' leiding en dood en opstanding aan ons verkondig? En geef u voor ons geloof om dit dankbaar te aanvaarden. Heere, geef dat hier die evangelie ons levens, ons hele levens uitkijk zal veranderen. En ook ons woorden en daden. Ons bid het in die naam van ons Heer, Jezus Christus, die levende. Amen. In ons reeks over die eindtijd en die wederkomst van Jezus wil ik nou vandaag lees uit 1 Korintiërs 15... over die opstanding en die nieuwe lichaam wat ons gaan ontvangen. En als inleiding daarop ook 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18. Kom, ons begin daar. 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 13. Maar broeders, ik wil niet dat jullie onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis niet. Die ontslapenis is die mensen wat gesterven heeft. Zodat jullie niet treur zoals die ander, wat geen hoop heeft niet. Want als ons geloof dat Jezus gesterven en opgestaan heeft, dan zal God ook zo die wat in Jezus ontslapen heeft, samen met ombrengen. Want dit zei ons voor jullie door die woord van de Heere, dat ons wat in die leven oorblijft tot bij die wederkomst van de Heere, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voor wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En dan 1 Korintiërs 15 lees ons twee gedeeltes, vers 20 tot 26 en 35 tot 58. Paulus het in die eerste deel van die hoofdstuk heel duidelijk die bewijzen gegeven, ook verdedigd dat Jezus daadwerkelijk met zijn lichaam opgestaan het. En dat als iemand enige vorm van opstanding ontkent, dat je dan alles verloor. In vers 19 zei hij, als ons net voor hierdie leven op Christus hoop, als dat dus niet een opstanding zou wees nie, dan is ons die ellendigste van alle mensen. En dan zei hij in vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet als koning heers, totdat hy al sy vijande onder sy voete gestel het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. En dan spring ons naar vers 35. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek, en met hoedanige lichaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as het nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die lichaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, bijvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n lichaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie lichaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voëls. En daar is hemelse lichaam en aardse lichaam. Maar die heerlijkheid van die hemelse is anders als die van die aardse. Anders is die heerlijkheid van die zon en anders die heerlijkheid van die maan en anders die heerlijkheid van die sterren. Want die een ster verskil in heerlijkheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in vergankelijkheid, daar word opgewek in onvergankelijkheid. En daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlijkheid. Daar wordt gesaai in zwakheid, daar wordt opgewek in kracht. Een natuurlijke lichaam wordt gesaai, een geestelijke lichaam wordt opgewek. Daar is een natuurlijke lichaam en daar is een geestelijke lichaam. En so is daar ook geskrywe die eerste mens Adam het een levende siel geword, die laaste Adam een lewendmakende geest. Die geestelijke evenwel is niet die eerste nie, maar die natuurlijke, daarna die geestelijke. Die eerste mens was uit die aarde, aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedraaid, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Vers 50. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beërven die vergankelijkheid nie, die onvergankelijkheid nie. Kijk, ik deel julle een verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In een oomblik, in een oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klinken, die dode sal onvergankelijk opgewek word, en ons sal verander word. Want hier die vergankelijke moet met onvergankelijkheid bekleed word, en hier die sterfelijke moet met onsterfelijkheid bekleed word. En wanneer hier die vergankelijke met onvergankelijkheid bekleed is, en hier die sterfelijke met onsterfelijkheid bekleed is, dan zal vervuld worden die woord wat geschreven is, die dood is verslind in die oorwinning. dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur onze Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet, dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Gaan ons nou saam sing, vlees en bloed kan nie die nuwe wêreld beerwe nie. Psalm 49 wys dat ons liggame moet sterwe, vers 3 en vers 5. En dan vers 6 gee toe reeds die uitsig, die hoop van die opstanding, die lewe en die koninkryk van God. Ons sing nou hierdie psalm. Die tekst oor die preek is 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54. Kom, ons lees dit nogmaals. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hier die verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hier die sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hier die verganklike met onverganklikheid beklee word is, en hier die sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Laat ons na die preek sing skrifberuiming 20 vers 1, 2, 5, 6 en 7. Dit is die beruiming van Romeine 8, die skepping sug in afwachting van die nieuwe toekomst en die openbaarwording van die kinders van God. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jesus Christus, as jy die nuus volg, word jy heeltyd opgeskrik deur sterftes, 'n aardbewing, 'n oorstroming, 'n vliegtuig stort neer, en ons hoor precies hoeveel mense gesterf het, 27, of 651, of duisende by 'n oorstroming. Een sterfte is tragies, duisend sterftes is 'n statistiek, sê mense. Word mens nog daardoor opgeskrik? Dit verander as dit nader aan ons kom. As jy iemand ken wat in 'n motorongeluk of 'n gewapende roof dood is, dan kom dit heel wat nader aan jou. As jy geliefdes verloor, en ons allemaal het reeds, dan is dit 'n persoon met 'n naam en 'n gesig, 'n stem en 'n lag wat jy nie meer sal hoor nie. 'N pa, 'n ma of 'n kind, broers en susters in ons gemeente. Dis intens verdrietig. Nou, rondom ons word die dood eintlik weggedruk of partykeer selfs ontken. Ongelowige mense wil soveel as moontlik die lewe geniet. Hulle probeer optimisties wees as hulle teenslag ontmoet en die dood in die gesig staar en ontken die werklikheid van die dood. En dis vir ons ook 'n verleiding. Wie van ons het al gedink oor ons eie sterwe? As jy nog jonk is, maar eintlik ook as jy ouer is, dan skuif jy dit toch maar liever weg. En dan denk jy, ja, ek wil nie daaroor denk nie, dis makaber. Maar Christene kan en moet op 'n ander manier reageer. Ons lees die afgelope weke saam in die Bybel oor die eindtyd en die wederkoms. Daardie dag sal oorweldigend mooi wees. Dis iets om na uit te sien. Dan sal ons Jesus sien. Die laaste oordeel vind plaas, daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, die koninkryk van God sal dan volmaak wees. En nog iets, allemaal wat gesterf het, sal opstaan. Alle gelowiges kry 'n nuwe liggaam. Die dood sal nie meer regeer nie, maar ons sal deel in die opstanding van Jesus. Hy gee ons hoop. Sy opstanding en ons opstanding verander ons lewe en ons dood. Daarom is die tema vir die preek, Jesus het oorwin. Hy is ons vaste hoop. Jesus het oorwin. Hy is ons vaste hoop. Die eerste deel, hy gee vir gelowiges 'n geestelike, onsterflike lichaam. En die tweede, sy oorwinning verslind die dood. Dus die eerste deel, hy gee vir gelowiges 'n geestelike, onsterflike lichaam. Nou, Paulus sê, hy maak 'n geheim bekend. 'N geheimenis. Dit is nie 'n geheimsinnige ding wat net supergeestelike mense kan verstaan nie. 'N geheimenis by Paulus is iets wat God verborgen gehou het in die verlede en wat hy op sy tyd bekend maak. Om 'n ander geheimenis in die Bybel te noem, is die lyding en sterwe van Jesus. In die Oud Testament was dit nog nie duidelik, dat die verlosser zou komen, maar nie dat hy zou lei en sterven nie. op die manier wat Jezus, Jezus dit gedoen het. Die redding uit geloof, die rechtvaardiging uit geloof alleen is ook zo'n geheimenis. En dat die heidenen deel geworden het van die volk van God. Nou, in 1 Korintiërs 15 maakt Paulus nog een geheim bekend. Jezus het lichamelijk opgestaan en daarom krijgen alle gelovigen een nieuwe lichaam. Hij schrijft speciaal hoofdstuk 15 in zijn brief om voor ons te overtuigen dat die opstanding van Jezus alles voor ons verandert. Eerst maakt hij duidelijk dat die opstanding van Jezus onmisbaar is. Zonder dit kan je alles wat je gelooft maar in die asblik gooien. Als opstanding in die algemeen niet moeilijk is, nee? En als Jezus dan niet opgestaan is, nee? Dan is die leiding en dood van Jezus nutteloos. Want Jezus is dan niet meer aan die leven om die vergeving voor ons uit te delen. Nee? In vers 20 tot 25 zegt Paulus, Jezus is die eersteling. Dan denkt mensen in Israël dadelijk aan die oes. Die eerste deel van die oes wordt van die land gehaald en dan gaan brengen dit naar die tempel en de vier feest samen die heren. Met die waarborg dat die rest van die oes zal volgen. Dus die functie van die eerstelingen. En zo is Jezus die eersteling van die opstanding. Zijn opstanding is die waarborg dat alle gelovigen ook uit die dood zal opstaan. En intussen mag ons die feest van zijn opstanding vier. En dan beantwoordt Paulus die vraag, maar hoe lijkt die lichaam wat ons zal ontvangen bij die opstanding? En die antwoord, jij is dwaas. Als jij denkt dat die opstandingslichaam maar net een klein upgrade is van jouw huidige lichaam. Ons kan dit benaderen zoals wat ons gewoond is met rekenaars en cellfonen. Elke jaar wordt daar nieuwe modellen vrijgesteld. Weer een nieuwe rekenaar, weer een nieuwe cellfone, vooral cellfonen. Maar het is niet rechtig nieuwe modellen niet. Die specificaties zijn net een rapsie beter geworden als die vorige model. Na die grote revolutie van die slimfoon is daar net cumulatieve vooruitgang. Klein verbetering, maar basis diezelfde ding. Nou, hoe verwacht ons dat die opstandingslichaam zal wees? Net een opgegradeerde model van je huidige lichaam? Ons verwacht zeker dat die gebreken rechtgemaakt wordt. Dat het een beetje gepolished en verbeterd is. Die geheugen en brein werkvindiger. Jij vergeet niks meer niet. En er zal niet meer ziektes wees niet. Maar moet niet zo klein denken niet. Die nieuwe lichaam is totaal nut. Dit zal wel herkenbaar wees als jouw lichaam. Daar is continuïteit, dus jouw lichaam. Maar daar die onvergankelijke lichaam lijkt glad niet op hier die bouwvallige lichaam wat je nou hebt en wat één dag afgeleefd zal worden. Zal wees niet. Ons probleem is dat ons voortdurend naar die hemelse dingen kijkt door die bril van wat ons op aarde gewoond is. Maar dit is een ongelooflijk beperkte perspectief. Dit is alsof jij een zwart en wit foto neemt van een regenboog. Of bijvoorbeeld van een pauw. Jij kan jou niet verbeelden als je net daar die foto hebt. Wat een explosie van kleuren dit is nu. Nou, Paulus gebruikt een eenvoudige voorbeeld uit die natuur. Hij vergelijkt die dood en die opstanding. Of die lichaam wat je nou hebt en die lichaam na die opstanding. Vergelijken met een saaikie wat jij saai. En wat jij saai, vers 37, jij saai niet die lichaam wat zal worden, nie, maar een blote korrel. Bijvoorbeeld van koring of van iets anders. Als jij een saaikie tussen je vingers rol en bekijkt, dan kan jij niet denken dat een dik boom met wijde takken daaruit kan groeien. Nie. Jij kan niet zien wat er kleur en vorm die blaren gaan in. En op grond van die saaike kan je geen voorstelling maken van die vruchten wat aan die boom zal hangen. En hoe lekker daar die vruchten zal prunen. En je hebt geen idee van die schaduwje wat daar die boom zal verschaffen. En zo moet ons ook naar ons lichaam kijken. Dit is zoals een saaike. Die boom, die opstandingslichaam wat daaruit zal groeien, zal ons verwachtings ver overtreffen. En dit gaan dus nie net oor afmeting nie, maar dit gaan oor al die eienskappe van die boom wat verborge is in daar die klein saaitjie. Moet nie naar die opstandingslichaam uitzien, terwijl je die bril dra van jouw huidige lichaam nie. Moet jou nie daardoor laat beperk nie. Ons huidige lichaam het groot beperkings. Paulus leer vir ons dat ons huidige lichaam nie toereikend is vir ons ewige bestemming nie. Ek verklaar dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die vergankelijkheid, nie die onvergankelijkheid nie, vers 50. Vlees en bloed is te zwak, te klein, is nie gerad vir die toekomstige lewe nie. Denk aan een Formule 1 wedstrijd. By die beginstreep staan die renjaars en hulle renmotors gereed. Die engines raas, die lucht is vol dampe, die geraas is oorverdovend. En dan sien jy iemand tussen die renmotors, wat nie daar behoort nie. Het een kind sy pa kom groet of wat? Nee, dit is een van die deelnemers. Dit is een soontjie wat met sy fiets tussen die renmotors staan. Wat denk hy? Formule 1 races kan jy nie op jou fiets doen nie. Dit is hopeloos onvoldoende. Hulle rai 10 rondes, terwyl jy nog met jou fietsie nog maar halfpad die eerste een is. En dis ons, as ons denk dat ons huidige lichaam goed genoeg is vir die ewige lewe. Ons lichaam is nie gerad vir die ewige lewe in Gods koninkryk nie, want hierdie vergankelike moet met onvergankelijkheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Nou, Paulus skryf aan mense in Korinthe, dit is een Griekse havenstad. Die Griekse inwoners van Korinthe kon nou denk, yes Paulus, jy is reg. Inderdaad, die lichaam is maar net een verpakking, dus soos een takelotbox, je maakt dit op, je haal die bestelling eruit, dis wat jy soek, die siel, en je gooi die box weg. Vir hulle was die dood die bevrijding van die siel. Nou is dit wat Paulus bedoel? Nee, glad nie. Die lichaam is nie die tydelike verpakking van die siel nie. Die lichaam is deel van menswees. Maar die sterflike lichaam wat ons nou het, is onvoldoende vir die oorweldigende heerlikheid wat God vir ons beplan het. Jezus het aan die kruis gesterf. Om nie net ons siele nie, maar die hele mens, siel en lichaam, te red. Hy het uit die dood opgestaan. Sy lichaam was herkenbaar vir sy disippels, maar terselfde tyd buitengewoon, hemels, heerlik. Hy kon 'n huis binnengaan waarvan al die deure en vensters gesluit was. En met hierdie opstandingslichaam het hy regstreeks die hemel binnengegaan. Dit is die rede hoekom ons 'n opstandingslichaam nodig het. 'N aardse lichaam soos wat ons nou het, kan nie in die nuwe wêreld leef nie. Ons is mense van vlees en bloed. Ons het ons lichaam en menselike natuur van Adam ontvang. En vanweë sy sonde is ons lichaam nou verganklik, zwak, onderhewig aan die vloek wat op die skepping lê. Romeine 8 beskryf dit kragtig. Die hele skepping tesame sug en is tesame in barensnood tot nou toe, vers 22. God het die skepping aan die nutteloosheid onderworpe, vers 20, totdat die skepping sal deel in die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God, vers 21. En as jy nou terugblaai in die Bybel, jy kyk in die boek Genesis, dan kan jy sien wat gebeur het. Die eerste generaties, Adam en die volgende generaties, het amper 1000 jaar oud geword. Adam het 930 jaar gelewe, Methuselah selfs 969 jaar. Noach het nog 950 jaar oud geword. Maar na die sondvloed, Genesis 11, sien jy dat die ouderdom waarop mense sterf vinnig verminder. Abraham leef 175 jaar, Isaak 180 en Jacob 147. En vir ons is dit nou 120 max. En terwyl ons leef, voel ons reeds dat ons lichaam zwakker word. Jy ervaar dit meer en meer hoe ouder je wordt. En uiteindelijk loopt het uit op die vernedering en die oneer van die dood. Ons huidige lichaam is maar net een schaduwje van die oorspronkelijke paradijslichaam. En dit is vanwege die zonde. Maar broers en zusters, ons krijg goede nieuws. Die opstanding van Jezus verbreek daar die cyclus en geef voor ons hoop. Dit brengt ons bij die tweede deel. Sy oorwinning verslindt die dood. Die woorden vlees en bloed, wat Paulus gebruikt in 1 Korintiërs 15 vers 50, komt terug in een hoofdstuk over Jezus, Hebreeërs 2. Aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het hij dit ook op diezelfde manier deelachtig geworden, zodat hij door die dood hom tot niet kon maken wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En allemaal kon bevrij wat hulle hele leven lang uit vrees voor die dood aan slavernij onderworpen was. Vlees en bloed gaan dus niet oor die zondige vlees nie, maar dit betekent mens wees. Maar na die zondeval betekent dit dat ons sterfelijke mens is. Vlees en bloed sluit vanweer die zondeval die dood in. Nou is ons vergankelijk. Het is precies die reden hoekom Jezus ons vlees en bloed aangeneem het en mens geworden het. Zo het hij die tweede Adam geworden om ons van die dood te bevrijden, wat die eerste Adam veroorzaakt het. Door zijn leiding en dood in een lichaam van vlees en bloed, zoals ons in. Het Jezus die bevrijding gebracht. Hij had die vloek wat op die schepping lee gedragen. Door te sterven in een lichaam van vlees en bloed, het Jezus die macht van die duivel, wat die macht weer die dood gehad het, vernietig. En zijn opstanding uit die dood is die duidelijkste bewijs dat hij die dood oorwint en die macht van die duivel verbreekt het, vernietigt het. Jezus' lichaam na die opstanding is een verheerlijkte lichaam, zonder zwakheid of gebreken of ouderdomsslijtatie, zonder enige gevolgen van die zonde. Die dood het geen macht meer over hom en zijn lichaam niet. Dit is een onvergankelijke, onsterfelijke lichaam. En daar die geestelijke, onvergankelijke lichaam, gee hij voor allemaal wat in hom gloeit. Jezus het voor ons die sterfelijke lichaam met onsterfelijkheid bekleed. Ons lichaam wordt niet weggegooid, zoals verpakking niet. Maar hij vernieuwde dit. Hij maakt het recht voor die heerlijkheid wat gaan komen. En Jezus zal bij zijn komst voor alle gelovigen zijn onvergankelijke lichaam geven. Die wat reeds gesterven heeft, wordt opgewekt en ontvangt een geestelijke lichaam. Onverwoestbaar, onsterfelijk. En gelovig is wat daar die dag nog aan die leven is, wordt in een oogwenk veranderd en krijgt ook een onvergankelijke lichaam. Broers en zusters, die dood bedreigt ons. Waar vindt ons houvast? Waar vindt ons bescherming? Hoop voor die toekomst? Ons zien uit naar die finale overwinning. Vers 54 tot 57 beschrijft ons toekomst. En wanneer hier die vergankelijke met onvergankelijkheid bekleed is, en hier die sterfelijke met onsterfelijkheid bekleed is, dan zal vervuld worden die woord wat geschreven is, die dood is verslind in die oorwinning. Dit is ons hoop. Die dag van die wederkomst van Jezus is die dag van die totale oorwinning. Vandaar die dag af kan ons zeggen, die dood is verslind in die oorwinning, is weg. Nou, dan kan ons denken, ja, dit is heel mooi, maar ons is nog niet daar nie. Dit is toekomstmuziek. Nou leef ons steeds in een zondige wereld, met een lichaam van vlees en bloed wat vergankelijk is, pijn veroorzaakt en uiteindelijk door die dood gehaald wordt. En dan zettel je maar daarvoor, dan berust je maar daarin. Dus nou hoe die leven is. Maar nee, ons wordt opgeroepen om te zingen, om uit te roepen, dood, waar is jouw angel? Dodenrijk, waar is jouw overwinning? Kan je dit samen zien? Dit klinkt uitdagend. Dit is dus iemand wat in een gevecht is en klappen gekregen. En hij valt op die grond en hij staat weer op met bloed op zijn gezicht. En dan toch wenk hij voor zijn tegenstander met zijn hand. Kom op. Do your worst. Nou, hoe kan ons als sterfelijke mensen zo praten? Als je bij een graf staat, voelt dit voor ons meer gepast dat ons een gevoel van intens verdriet ervaart. Die doet het weer een slachtoffer gemaakt. Maar Jezus draait die rollen om. Hij het die doet overwin. Die doet is die verloorder. En enig iemand wat door geloof aan Jezus behoort, is overwinnaar. Jezus laat ons een overwinningslied zingen. Maar God zij dank wat ons die overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Vers 57. Overwinning. Dit is die conclusie. Die dood krijgt niet die laatste woord nie. Paulus verduidelijkt dit. Die angel van die dood is die zonde. Die dood oefent zijn macht uit door die zonde. Want allemaal wat zonde doen moet sterven. Die zonde is die lokaas in een vangnet. Jij denkt, jij is vrij, je kan doen wat je wil. Maar zodra jij dit grijpt, raak jij gevangen. Die dood wacht voor allemaal wat in die lokaas van die zonde bijt. En geen mens kan zelf meer daaraan ontsnappen. Niemand niet. En daarom zegt Paulus zo duidelijk, God zij dank. Hij geeft ons die overwinning. Dit is die enigste wat die lokval vernietigt en ons vrijmaakt. Die kruis en opstanding van Jezus. Jezus heeft die dood overwin. En daarom wekt hij elke gelovige zijn lichaam op uit die dood. En geeft een nieuwe onsterfelijke lichaam. En dit is een dubbele belofte, broers en zusters. Ons geliefdes wat in de Heere gegloeid heeft en gesterfd heeft, is niet weg niet. Ons het hulle niet aan die dood afgestaan niet. Toen hulle gesterven het hulle dadelijk naar Christus toegegaan. Hulle is bij hom. En die tweede, samen met ons, met hulle, zien ons uit naar die dag dat Jezus terugkomt. En hij voor ons een onvergankelijke lichaam zal geven. Dit is ons toekomst. En daarom kan ons, wat ook al op aarde gebeurt, met hoop en vreugde leven. Laat jouw verwachtings niet beperkt wordt door hoe jij thans jouw lichaam zien en ervaren. Die lichaam wat ons verwacht, overtreft al ons klein menselijke verwachtings. Dus onsterfelijk, onverwoestbaar, krachtig. Leef met daar die hoop, ook als jouw lichaam verzwak en die dood nader komt. Bemoedig elkaar met hier die woorden en leef elke dag in oorgave aan Jezus. Dien om in zijn koninkrijk. Amen. Laten we samen de Heere danken in ons gebed. Heere God, almachtige Vader, liefdevolle Vader in de hemel. Ons wil u hartelijk danken, Heere, dat uw Zoon ons vlees en bloed aangeneem het om ons te bevrijden, om die hele schepping te bevrijden. Ons lichamen, ons hele mens is voor u belangrijk. U hebt hom oorgegeven in die dood om ons te redden en ook ons lichamen uit die dood op te wekken. Heere, gee dat dit ons perspectief en troost zal geven, wanneer ons die gevolgen van die zonde in ons lichamen voelt. Wanneer ons met onzekerheid of angst naar die toekomst en naar die dood kijkt. Heer, ons hoort u dikwijls, amper dagelijks, van mensen wat sterft, nabij of ver weg. Geef dat ons met geloof zal reageren. En help ons om van ons geloof in die opstanding te getuigen, wanneer ons met ongelovigen praat. En help ons om elkaar op te bouwen en aan te sporen, om te volhard en met verlangen naar Jezus' komst uit te zien. En niet stil te blijven over ons hoop op die opstanding, omdat ons allemaal diezelfde glo nie. Ons bid vooral voor allemaal in ons midden en ook oorals in die wereld, wat rechtstreeks met die dood geconfronteerd wordt. Die ernstige ziekte of ouderdom van hun eigen lichaam, of die dood van geliefdes wat ons hart verdrietig maakt. Troos ons met die hoop van die opstanding van ons lichaam en van die eeuwige leven met u. Help ons om dit zo ons eigen te maken, dat ons die nieuwe wereld dat u beloofd hebt, niet uit ons gedachtes wegschuift nie, en leef alsof dit niet gaat plaatsvinden. Nie. Bewaar ons daarvoor, dat ons die wereld, ons bezit en genot hier op aarde, hoor ach, als die heerlijkheid wat u beloofd hebt, en die verheerlijking van uw naam niet. Heer, ons wil ook bid voor elkaar. Ons dank u voor Freddy, wat jullie week zijn verjaarsdag mocht vieren. Ons dank u voor zijn plek in ons midden. Ons mag samen met hem blij wees. Dank u dat u hem gezien hebt met de vrouw en kinders. Dat u hem geholpen hebt bij zijn studies die afgelopen jaar. Zie hem ook ieder jaar. Geef hem kracht en gezondheid. Help hem om al zijn besluiten in geloof te nemen en uw eer te zoeken. Vervul hem met die blijdschap van Jezus. Ons dank u samen met Amoné ook dat zij verjaardert. Ons bid dat u haar zal zien terwijl zij haar studies in Pretoria voortzet. Help haar, geef haar goede vriendschappen, bouw haar op in geloof. En help haar om in haar studies en haar plannen heel eerst uw koninkrijk te zoeken. Ons wil u ook danken, Heere, dat ons broer Evert Hurgers in ons midden was. En ons bid dat hij, als hij hier die week weer vertrekt en huis toe gaan, dat u hem zal zien. Wil u hem bewaren onderweg en weer een goede thuiskomst geven. Ons dank u voor zijn bezoek hier. En ons bid voor Tannie G. en oom Reijer, dat u bij hulle zal wees, dat u hulle zal helpen in hulle ouderdom. Dat u hulle zal bijstaan wanneer dingen moeilijk is. Dat u hulle elke dag die vreugde zal geven van ons Heer Jezus Christus, Hij wat ons leven en ons opstanding is. Heer, ons het ook gehoor hierdie week dat daar nog een oorlog uitgebreek het, die aanvallen op Iran het begin. Ons bid vir vrede, ook als ons niet weet hoe dit in die Midden-Oosten sal lyk nie. Ons bid in elk geval dat u uw kerk sal bewaar, dat christenen in Iran bevrijd mag word van die islamitische regime, en weer in vrijheid mag leven. Ons bid dat die land niet meer een bedreiging voor die buurlanden zal wees en terrorisme zal ondersteunen. Heer, u het beloofd dat uw koninkrijk is als een klip wat al die koninkrijken van die wereld zal vernietigen en die aarde zal vervullen. Jezus heeft uw koninkrijk op aarde gevestigd. Ons bid dat die evangelie van uw koninkrijk zal verspreiden, vooral in die Midden-Oosten, die plek waar uw volk Israël niet verleden zo lang gewoond heeft. En ons bid, Heer, laat spoedig die volheid van uw koninkrijk komen. En vervul die aarde met uw heerlijkheid, waar het nou vervuld is met trots en geweld en vernietiging. Ons bid dat u die aarde niet zal maken zoals u beloofd hebt. Laat toch spoedig die dag mag aanbreken, dat ons Jezus op die wolken zal zien. En gelovigen wat nog leven in een oogwenk veranderd zal worden. En die andere gelovigen uit die dood zal opstaan. Help ons om met verlangen naar die dag uit te zien. En elke dag met hoop te leven. Ons bid het in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou de Heere dien met ons offergaves. Dit is bestemd voor kerk en zending. En dan zingen ons Psalm 16, vers 4 en 5. U zal mijn ziel niet oorgeven aan die dood, en bij u is eeuwig vreug en volle vrede.
Thank you.
Laat ons nou die seën van die Here ontvang. En ek sal die seën gee wat ons vind in 2 Tessalonisense 2. En mag ons Here Jesus Christus self en onze God en Vader wat ons lief gehad het en eeuwige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Amen.